Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering bezoeken redacteuren Corine Lutz en Mette Dijkstra de tentoonstelling Ongezien, ongelijkheid in geneeskunde, in het Rijksmuseum Boerhaven. Curator Mieneke te Hennepe onderzoekt de geschiedenis van de geneeskunde en de wetenschap. Zo gaat ze onder meer in op de vraag: wat betekent ongelijkheid voor de kwaliteit van zorg? Daarover vertelt ze tijdens een rondleiding.
Ik denk dat het een mannelijk geslachtdeel, een penis is. Klopt dat?
Nee, het is een baarmoeder. Die had je nooit zien aankomen.
Is wel druk hier. Oh, daar is nog plek.
Ja, we zijn in Rijksmuseum Boerhaven bij de tentoonstelling Ongezien. Dus we starten eigenlijk aan een rondleiding die we samen gaan doen door de tentoonstelling, waarbij je iets meer gaat vertellen over de verschillende achtergronden en iets meer verhalen gaat toelichten.
En kan je ook iets zeggen wat de aanleiding was voor deze tentoonstelling?
Zeker, ja. De aanleiding is wel meervoudig. Dus aan de ene kant is het natuurlijk een onderwerp, denk ik, wat de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen, breed maatschappelijk. Dus wij vonden ook dat we daar belangrijk om als museum bij een maatschappelijk debat aan te sluiten. Zeker als het gaat over geneeskunde, want heel veel collectie van ons gaat over geneeskunde. Tegelijkertijd was ik ook bezig als docent om onderwijs te geven over dit onderwerp. En daarbij merkte ik dat de nieuwe generatie student echt heel erg daarvoor open stond en daar heel nieuwsgierig naar was. Dus ik dacht, dit is ook het moment om daar ook meer achtergrond over te geven. En ook als museum ben je altijd bezig om op nieuwe manieren naar je eigen collectie te kijken. En genderperspectief is wel één manier waarop we nu steeds meer gaan kijken van, hoe komt dat eigenlijk terug in de collectie? Ja, we beginnen eigenlijk bij het thema ongezien, als het nog gaat over dat het probleem van gender bias ongezien is. En ook dat misschien de vrouw zelf ongezien bleef. Het is niet altijd even letterlijk, want we laten vooral heel veel anatomieatlassen zien. En anatomie is heel visueel, dus dat is heel prettig om dat aan uit te leggen. En je ziet hier allemaal eigenlijk oude anatomische atlassen met hele mooie gravures uit de 18e eeuw, 19e eeuw en ook nog iets ouder volgens mij.
Ja, ik zie inderdaad vanaf 1783. Maar zijn dat dan ook de eerste atlassen die zijn verschenen?
Nee, er zijn echt nog wel oudere. Dus we hebben hier in het museum op een andere plek hebben we eentje uit de 16e eeuw liggen. Dat is echt een hele oude. Maar het punt wat we hiermee wilden maken is eigenlijk dat het mannenlichaam heel erg de norm en de standaard is in die atlassen. Wil niet zeggen dat er niet soms ook een vrouw in staat. Want er zijn mensen die zeggen van ja, maar hoho, er staat wel eens een vrouw in hoor. Alleen die bladzijde hebben jullie niet opengelegd.
Ja.
Tuurlijk staat er soms ook een vrouw in, maar die staat er vaak in als het gaat om de geslachtsorganen of de zwangerschap. En daar zijn we eigenlijk zo aan gewend dat het heel logisch lijkt.
Ja.
Dat je die laat zien als er zoiets aan de hand is. Dus waar het afwijkt van de man, zal ik maar zeggen. Hier zie je een beetje de gewoon een aantal hele mooie platen om dat toe te lichten. Dat bij, en dat wil ook niet zeggen trouwens, dat is ook een goede om te benadrukken, dat vrouwen niet ook ontleed werden, want dat gebeurde wel.
Okay.
Dus dat is niet zo dat niet gebeurde. Alleen het mannelijk lichaam is heel erg de standaard en het uitgangspunt.
Ja.
En dat zie je dan daarin terug. Ook nog in de vrij recentere anatomische atlassen. Dat je niet alleen denkt dat het iets is van heel lang geleden. Ik weet dat er nu de afgelopen 3-4 jaar zijn er wel echt hele grote veranderingen op gebied van diversiteit in de anatomische atlassen. Dat hoor ik ook terug van studenten. Als ik nu vraag van vinden jullie anatomische atlas divers genoeg? Dan zeggen in ieder geval een heel aantal zeggen van wij vinden het wel veel beter geworden.
Ja, dus het gaat de goede kant op.
Het gaat de goede kant op. Ja, sommigen zeggen het kan nog altijd beter.
Maar er is nog werk aan de winkel.
Ja, precies.
Ja, het museum wordt ook helemaal ingericht met ziekenhuissettingen. Allemaal gordijntjes. En ook zoals dat vroeger een beetje ging. Waarschijnlijk in een wachtkamer of in een ziekenhuiskamer. Misschien wat weinig privacy, klopt dat?
Die linkjes met, je ziet een soort van schermen, zal ik maar zeggen. Ja. Die je ook in een ziekenhuis in een spreekkamer setting ziet. En daar, dat gaat eigenlijk heel erg terug op het verhullen. Want schermen, zeg maar, van die kamerschermen, dat gaat heel erg over het bedekken, het afschermen. Dus niet zozeer over privacy, okay, maar meer over het verhullen of niet en het tonen of niet. Ja. En dat hoort een beetje bij de thematiek van Ongezien. Ja. Nou, wat zie je hier? Nu kan ik een vraag aan jou stellen. Wat is dit?
Ik denk dat het een mannelijk geslachtdeel, een penis is.
Ja.
Klopt dat?
Nee, het is een baarmoeder. Ja, die had je nooit zien aankomen.
Ik wil zeggen, is dat een heel gek antwoord van mij?
Nee, helemaal niet. Oh. Maar dit is een afbeelding oorspronkelijk uit een atlas van Andreas Vesalius. En dat is een 16e-eeuwse anatomische atlas. Dit is een latere reproductie van die afbeelding. Omdat ze toen vonden dat dit nog steeds heel mooi en waarheidsgetrouw eruit zag. En wij zien daar heel erg een mannelijk geslachtsdeel in. Maar we willen daarmee eigenlijk laten zien dat de blik heel erg was vanuit het mannelijk perspectief van het lichaam, zal ik maar zeggen. En dit was dus echt zoals zij het zagen. Want er is ook gewoon ontleed. Dus vrouwen werden ook ontleed. Yeah. En dit is zoals ze dat zagen. Dus dat zet je wel aan het denken over met welke blik verbeeld je eigenlijk die anatomie. Hè? Yeah. En doen wij dat misschien nog steeds?
U kunt doorlopen naar de volgende ruimte. Komt u verder?
Deze wil ik ook nog heel graag laten zien. Het is een fragment van een middeleeuws manuscript, waarin eigenlijk het vrouwelijk lichaam is afgebeeld. Dus ik moet even voorstellen dat dit stuk papier is 500 jaar oud. En daar heeft iemand met de hand op geschreven welke ziektes er bij vrouwen voor kunnen komen. En het is eigenlijk een verbeelding. Je ziet de onderlijf getekend, heel schematisch zouden wij nu zeggen, van een zwanger lichaam van een vrouw. Er staan allerlei dingen in waar die wij totaal niet begrijpen. Het is echt een andere wereld. Maar er zitten ook allerlei hints in naar de verbeelding van, en in ieder geval de opvatting van het lichaam als een versie van de man. Want er wordt gesproken over vrouwelijk zaad en dat soort dingen. Dus daarom laten we hem ook zien.
Je zegt 500 jaar geleden. En als ik dit zie, dan vind ik dat heel kort en heel lang geleden tegelijk. Als we nu de innovatie en waar we zijn en waar we staan vergelijken met deze tekening van slechts 500 jaar geleden. Hoe zijn we in die ontwikkeling, in die stroomversnelling terechtgekomen?
Ik denk dat je dan voornamelijk verwijst naar de ontwikkeling in het begrip van het menselijk lichaam misschien. En dan van het vrouwelijk lichaam misschien. Of in ieder geval, ja, waar we nu staan. Ja, de stroomversnelling zit hem denk ik echt in vanuit ons huidige opvatting in de afgelopen 150 jaar. Dat is wel echt een hele belangrijke, zeg maar vanaf 1800 ongeveer, dus 200 jaar, dat we echt de moderne geneeskunde zoals we die nu kennen, dat die dan gaat ontstaan.
En we nu hier zo rondwandelen. Kan jij ons zeggen van wat is nou de definitie eigenlijk van die ongelijkheid?
Hoe wij het in de tentoonstelling hebben opgevat is eigenlijk dat we het hebben over ongelijkheid in de zin van waar er sprake is van een bevooroordeling, vanuit welk achtergrond of perspectief dan ook, van een bepaald gender. En dan gaat het in ons geval eigenlijk over, met name over de man als norm in de geneeskunde, hoe dat ontstaan is. En dat daardoor eigenlijk vrouwen, voor zover je die als één groep kan zien, en mensen met een genderdiverse achtergrond achtergesteld zijn geraakt. Andersom kan het ook gelden, want we hebben ook voorbeelden in de tentoonstelling waarbij het gaat over een ongelijkheid die ontstaat omdat eigenlijk de diagnostiek van oudsher zeg maar meer op vrouwen is gericht en dat daardoor mannen onderbelicht zijn gebleven. Dus het gaat beide kanten.
We komen nu bij een reanimatiepop. Een mannelijke reanimatiepop.
Ja, hij heet Ambuman Sam. Nou, dat is al, het is inderdaad een man. Voor zover we kunnen zien, want er zit ook een hoofd op met haar en zo.
Ja, een jonge, witte, fitte man, zie ik liggen.
Heel fit, ja. Ik vraag me af of iedereen die je moet helpen zo fit zal zijn. Dus daar zit natuurlijk al een soort keuze in als je zo'n pop maakt. Maar het idee is dat deze vorm, die Ambuman Sam, die gaat heel ver terug. Dus dat is echt een van de oudste reanimatiepoppen. Deze die hier ligt niet hoor. Maar die bestaat al echt een jaar of, wat zeg ik, 60 of zo. Nou, het punt is natuurlijk dat het uitmaakt, tenminste onderzoek heeft aangetoond dat het uitmaakt, dat er blijkbaar een kleine vertraging in zit als mensen een vrouw gaan reanimeren. En de gedachtegang was van dat heeft misschien te maken met die pop. Als je steeds op een man oefent, dan maakt dat misschien uit. Of dat je geen borsten hebt. En er is ook inderdaad is er een groep geweest die speciaal een opzetstuk heeft ontwikkeld met borsten om te plaatsen op zo'n reanimatiepop. Maar wij wilden eigenlijk laten zien dat het vooral gaat ook over de ontwikkeling van zo'n pop en hoe dat dan nog steeds die pop blijft. Want je zou ook kunnen zeggen, waarom heeft dat eigenlijk een gender nodig? Weet je wel? Moet het een man of vrouw zijn? Kan je daarover nadenken? En één punt wat ik ook heel vaak hoor is van, maar er zijn toch ook vrouwelijke reanimatiepoppen? Want je hebt ook Annie. Kennen jullie die?
Ja, ja.
En dat liedje van Michael Jackson van Annie, Are You Okay? En zo. Dat is een vrouw geweest die net iets na deze pop is ontwikkeld. En waarom dat dan een vrouw was, was omdat de gedachtegang was, we hebben heel veel mannelijke geneeskundestudenten, die willen geen man mond-mond beademing geven. En daarom was dat een vrouw.
Okay, dus dat is een andere overweging geweest dan om een vrouwelijke pop te maken?
Ja, maar niet vanuit het idee van gelijkheid. Nee. Maar meer vanuit het idee van toch weer een soort hele stereotypering over mannen en vrouwen.
Wat is dat voor achterlijke poster? Moet ik me daardoor aangesproken voelen?
En ik zie hier ook allemaal afbeeldingen van geneesmiddelen reclames, waarin het eigenlijk misgaat of waarin de verschillen worden vergroot. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik vind zelf bijvoorbeeld een hele sprekende over de coronair patiënt.
Dat is de hartpatiënt.
Ja, precies, de hartpatiënt. Die dan in die reclames, dus je moet je voorstellen, dit waren reclames die waren niet bedoeld voor de consument, want dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar dit is echt bedoeld voor de artsen. Dus dit zat in allerlei artsen tijdschriften of in promotiemateriaal wat mensen kregen. Ook op allerlei bijeenkomsten bijvoorbeeld. En dan zie je dat daar bijvoorbeeld de hartpatiënt wordt afgebeeld als een man ten eerste, maar ook een welgestelde man. Hij kan paardrijden. Hij heeft een baan die heel veel eisend is. Bijvoorbeeld in de televisiewereld, staat onder grote druk. Daar zit natuurlijk zeker vast een hele grote kern van waarheid in. Maar er zitten ook allerlei vooroordelen in. Waarom zouden vrouwen daar niet ook deels in passen? Waarom die past niet in dat plaatje van de man op zijn paard die helemaal happy is en zich een paard kan veroorloven ten eerste al. Dus dat vind ik heel interessant. En dat, andersom, dus laten we dan ook een voorbeeld zien van de vrouwen. Dat is voor een middel. Dat staat dan de nerveuze vrouw. En dan zie je eigenlijk een huisvrouw vanaf de achterzijde. Ze heeft een jurk aan en ze heeft dan ook heel opvallend wel hoge hakken. Wat ik ook wel weer interessant vind. Dat lijkt me niet heel realistisch. En daarbij, dat was een middel tegen een soort voorloop van de Valium. Tegen allerlei veel voorkomende klachten van een veel geziene patiënten. Dus daar zitten ook weer allerlei gedachten in over vrouwen.
Een beetje die vage klachten die dan met één middeltje worden opgelost.
Ja, precies. Ja, dus dat, wat er ook daadwerkelijk met Valium gebeurt, is dat heel veel vrouwen met, waarvan we nu zouden zeggen, misschien met depressieve klachten of hele andere problemen, dat die dat voorgeschreven hebben gekregen.
Ik denk dat minstens de helft van al deze vrouwen overdrijft.
Wat is het? Het is een soort zadel van een paard, zie ik. Maar het is waarschijnlijk iets heel anders.
Het is een. Het idee was dat je hierop behandeld kon worden als vrouw met hysterie. En je zit er eigenlijk een heel groot log metalen apparaat. En het zou simuleren dat je aan het paardrijden bent. En dat zou dan het zenuwstelsel positief beïnvloeden. En daarmee, zou je minder last hebben van de klachten die bij hysterie horen, die ook al behoorlijk vaag waren, eerlijk gezegd. Want het is ook een hele complexe categorie natuurlijk, hysterie.
We gaan door naar eigenlijk het moment dat die ongelijkheid meer op de kaart is gezet. Hoe is dat gebeurd? Wat is dat moment geweest?
Ja, het is wel lastig om daar één moment op aan te wijzen. Maar ik denk, als je een moment kan kiezen, dan zou ik toch zeggen, dat de eerste feministische golf een heel belangrijke periode is geweest. Dus dan heb je het over het eind van de 19e eeuw. Dan komen de eerste vrouwelijke artsen. Wil niet zeggen dat alleen vrouwelijke artsen daar aandacht voor ongelijkheid hebben gehad, hoor. Maar dan zie je dat er veel meer discussie komt over onderwerpen. Nou ja, ook over abortus bijvoorbeeld, hè. Dat is ook aan het begin van de 20e eeuw. En daar mengen allerlei artsen zich ook heel erg in. En dan komt er het begin, zal ik maar zeggen, van aandacht voor gezondheid van vrouwen vanuit een perspectief van ongelijkheid. Er was altijd al aandacht natuurlijk ook voor vrouwen. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Maar dan echt vanuit een nieuwe gedachtegang van, hey, die kunnen ook zelf aangeven waar ze last van hebben. Dat is een heel groot verandering.
We komen nu een beetje in de ruimte, die heet ook In Opstand. Ik lees ook dat artsen als Aletta Jacobs, Catharine van Tussenbroek daar zich hard voor hebben gemaakt om dat echt wat meer van de grond te krijgen.
Dit is Catharine van Tussenbroek, want iedereen kent Aletta Jacobs. Maar Catharine van Tussenbroek is de tweede vrouwelijke arts van Nederland. Dus dat is ook, die verdient ook zeker meer bekendheid, vind ik. Ze werkt als gynaecoloog en zij heeft ook veel onderzoek gedaan naar kanker bij vrouwen. Maar ook zich dus hard gemaakt voor meer eigenlijk aandacht voor gezondheid in bredere zin. Als het ging over kleding. En daar hebben we hier een mooi voorbeeld van. Dus zij was ook, mengde zich in het debat rondom reformkleding. En reformkleding, nou, het woord reform kent iedereen wel van eten misschien. Maar dat ging meer over het zeg maar letterlijk en figuurlijk losbreken uit het korset. En meer gezonde kleding voor vrouwen te propageren. Het was een hele grote vereniging ook. Had je tijdschriften en kon je dan zelf je eigen kleding naaien. Die dan veel losser zat en minder letterlijk insnoerde zeg maar, dan de strakke kleding die tot dan toe heel populair was.
Ja. Dus eigenlijk heeft dat ook te maken met dat hele maatschappelijke beeld wat dan leeft van vrouwen moesten zich op een bepaalde manier ook kleden. En
we laten ook een snoerlever zien. En dat is eigenlijk een voorbeeld van een lever die te weinig ruimte heeft gehad en daardoor zeg maar een wat extra plooiing heeft gekregen op een bepaalde manier, een plek. Omdat hij eigenlijk te weinig ruimte had om te groeien. En dat is dus gelinkt aan het korset.
Ja, dus het zat op veel meer lagen eigenlijk dan alleen misschien de eerste dingen waar je aan denkt qua medicijnen of behandeling.
Botontkalking, dat kan toch helemaal niet? Dat is een vrouwenziekte.
We zijn anno 2025 al best wel ver. We weten dat er veel ongelijkheid bestaat en daarin misverstanden in de geneeskunde ontstaan. Waarom is het zo moeilijk om tot die inclusieve en gelijkwaardige zorg te komen?
Ik kan natuurlijk vooral spreken vanuit de geschiedenis, want ik ben natuurlijk als historica daar al langer mee bezig. Maar als je overziet waar we vandaan moeten komen, dan zie je eigenlijk dat eigenlijk in de afgelopen 100 jaar en misschien juist eigenlijk pas in de afgelopen 30 jaar, dat het dan is veranderd. En verandering kost gewoon heel veel werk, moeite, tijd, geld, investering. Iedereen moet je meekrijgen. Ik denk dat we nu wel op een heel belangrijk moment zijn aangekomen. Dat er nu echt momentum is om dat te gaan veranderen. Maar dan nog is het belangrijk dat dat iedereen daarover meedenkt. En iedereen daarbij betrokken is.
Ja, en bewust van is, denk ik. Ik denk dat het daar ook vaak nog wel misgaat.
Zeker. Nee, dat is ook in de tentoonstelling volgen we eigenlijk het probleem van die gender bias. En de thematiek laat eigenlijk zien dat als je een probleem hebt en het probleem blijft ongezien, dan kan je er ook niks aan doen. Als je er eenmaal achterkomt, als het thema miskent, dan realiseer je van, dat is best wel erg. Dat heeft best wel grote gevolgen. Dan word je ook een beetje boos. Dat je denkt, dan als je in opstand komt, dan denk je, ik moet er wat aan doen. Ik moet in actie komen. En het laatste thema gaat dan over, dat moet anders. Dat je echt aan wordt gezet tot iets gaan doen.
Het historisch perspectief, stelt dat gerust of baart het zorgen?
Wat mij betreft, het doet het beide eigenlijk. Kijk, het historisch perspectief, zoals we het in de tentoonstelling laten zien, voor heel veel mensen zeggen van, blij dat ik nu leef. Toch, dat heb je op heel veel niveaus, dat je denkt van, blij dat we daar nu niet meer zijn, dat we nu veel verder zijn, we weten veel meer. Anderzijds laat de tentoonstelling ook zien dat sommige thematiek over ongeziene problemen, zeg maar, of mensen die ongezien blijven, problemen, dat die ook niet alleen maar van vroeger zijn, maar dat het eigenlijk tot op vandaag de dag nog speelt. Dus ja, ik denk dat het beide doet. Dus aan de ene kant ben je blij dat het allemaal niet zo erg meer is. Aan de andere kant hoop ik dat je nog steeds wel een soort bewustzijn krijgt van, we zijn er nog helemaal niet.
Zou het iets met mijn hormonen te maken hebben? Dat denk ik eigenlijk.
En we zijn hier in de laatste ruimte en daarbij ook misschien wel bij de afsluitende vraag. Aan wie is het nu?
Dat vraag je aan iemand die de geschiedenis bestudeert, hè? Ja, kijk, wij maken deze tentoonstelling als museum voor het brede publiek. Ik denk dat we als maatschappij en alle facetten, alle mensen die daarbij horen en iedereen die daar wat in kan betekenen, dat die aan zet zijn om daar iets mee te gaan doen. Of meer mee te gaan doen. Want ik wil niet zeggen dat er niet al heel veel gebeurt. Maar om daar nog meer mee te gaan doen. Dat zou heel mooi zijn.
Ja, dus het blijft de aandacht nodig te hebben.
Zeker, ja. Zeker. Ja, het heeft absoluut aandacht nodig. Het verdient echt aandacht, ja. Vind ik.
Tot zover deze aflevering. U hoorde curator Minneke te Hennepen en redacteuren Corine Lutz en Mette Dijkstra. De montage verzorgde ik zelf en mijn naam is Sietse Wilman. Onze dank gaat uit naar Museum Boerhaven en naar u voor het luisteren. Als u dat vaker wilt doen, dan kunt u zich abonneren op deze podcast. Het laatste nieuws, interviews en achtergronden over de zorg krijgt u via de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van Skipper en Zorgvisie. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.